Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zijn en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat, Heere, lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 147. We zingen nu het eerste vers. En zo dadelijk naar de wet en de samenvatting van de wet zingen we van dezelfde psalm het negende vers. Psalm 147, nu vers 1 en zo dadelijk vers 9. Gemeente, we leggen ons leven in het bijzonder het leven van de afgelopen week naast de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, had gij die heiligd. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in die poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heren de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heren de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet samen toen hij zei, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat eraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Groot en genadevol God, u brengt ons samen in uw huis. En dat is bijzonder, dat u ons deze dag geeft, dat u ons deze plaats geeft, dat u ons de rust geeft om hier te zijn. In een tijd waarin we worden opgejaagd van het een naar het ander, meegesleurd worden met het nieuws, het eigenlijk allemaal niet kunnen bevatten en volgen. Laat u zien dat er iets is wat er bovenuit stijgt. Iets belangrijker dan de dingen van beneden die zo belangrijk lijken en die we zelf soms ook zo belangrijk vinden. Laat u ook zien dat één ding nodig is. De genade en de verzoening die in Jezus Christus ligt. Die hij verdiend heeft door zijn lijden en sterven. Tegen die achtergrond staat de adventstijd. Daarvoor is hij gekomen. Daarvoor verliet hij de hemelse heerlijkheid. Om zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. En wij bidden, laten dat niet zomaar woorden zijn die we kennen, die ons bekend in de oren klinken. Maar laat ons hart daarin liggen, in dat woord, in dat eeuwig blijvend getuigenis. Omdat zonder de verbondenheid met u, en hoe anders kan die verbondenheid tot stand komen dan door uw woord en door uw geest, er geen leven is. En daarom gunt u leven aan onze ziel. En juist dat is het ook waar wij ons hebben te onderzoeken de komende week. Een week van voorbereiding op de bediening van het Heilige Avondmaal. Er iets mag zijn van dat leven vanuit Jezus Christus. Dat leven van zijn reddende liefde. Dat opgewekt zijn tot een nieuw leven. dat weggetrokken worden bij de dood en het oordeel vandaan. Dan hoeven we niet naar anderen te kijken. Dan hebben we onszelf de spiegel van het woord voor te houden. Ons voor u de levende God te verootmoedigen. En dan ook te ontdekken dat het niets uit ons is wat toegang geeft. Maar dat het vanuit Jezus Christus komt. En dat bij hem dan ook alles voorhanden blijkt te zijn. Laat dat de ontdekking zijn, niet zomaar van één in de gemeente of van twee. En geef dat we elkaar vinden aan de troon van uw genade. Dat u wonderlijke majesteit mogen proeven en ervaren. En dan kent u vragen, u kent ook worstelen, u kent ook weerstand in ons leven. En u kent ook ons ongeloof. Geef dat we er niet omheen lopen. Maar dat we ons voor u verootmoedigen. En geen rust vinden. Voordat we rust gevonden hebben in Jezus Christus. Heere, zegent u zo uw woord als wij dat opslaan. Het oude Advents-evangelie. En ziet u daarin naar ons om. En spreekt u ons daarin aan. Als we ouder zijn, maar ook jonger midden in het leven. Als er zoveel langs ons heen kan gaan. Dat dit woord ons raken zal. Dat dit woord ons op het spoor zet van de Heer Jezus Christus. Zodat we hem volgen. Dat geen enkele stem ons kan afleiden van die stem die klinkt. De roepstem van het evangelie. Ik bid dat voor de jongens en meisjes die er zijn. Zegent u hen. Geef dat ze ook iets mogen begrijpen van de preek. Het belangrijkste mogen meenemen. Dat ze juist ook in een jonge leven. In Jezus Christus het leven vinden. Om het leven in uw dienst te besteden. Tot eer, tot glorie van uw naam. U bent het immers waard om gediend te worden. Groot en heilig, groot en machtig God, ziet u ons zo aan. Bidden voor degene die op afstand deze dienst meebeleven. Wees u erbij in alle zorg en omstandigheden van het leven. Wees u bij iedereen die een taak heeft in deze dienst. God u aan. Door de kracht van uw geest. Als we samen zouden begeleiden, de kosten, degene die hem bijstaan, als er gezorgd wordt voor de uitzending van de dienst. Heere, laat het goed gaan. Schenk uw zegen aan uw dienaar. En laat uw woord klinken zoals u dat vraagt. Onze verwachting is van u. Heere, hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift en we doen dat op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, Jesaja 11. En vervolgens in het Nieuwe Testament, Filippenzen 2. Jesaja 11, vers 1 tot en met 10. En dan vervolgens Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. En dan luidt het woord van God al dus, Jesaja 11, vanaf vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedige des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen. En een klein jongske zal ze drijven. koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. En zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de water de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden dezelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaïe, die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Filippenzen 2. Vanaf het eerste vers. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbend, van één gemoed en van één gevoel zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbend en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. We mogen ons in deze dienst ook voorbereiden op de bediening van het Heilige Avondmaal volgende week zondag. En ik lees het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, het gedeelte wat gaat over de zelfbeproeving. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodat wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van ons stel bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken eigenlijk zijn hart, of ik deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken eigenlijk zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegenover God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van apostel Paulus alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, omdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht van die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Gemeente, in de verkondiging staan we stil bij Jesaja 11, adventsprofetie van Jesaja. Jesaja 11, het eerste vers. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Hij komt, dat is het thema boven de verkondiging van morgen. Hij komt. Drie aandachtspunten. We letten allereerst op de komst van de Messias. De komst. Want er zal een reisje voortkomen. Ten tweede letten we op de afkomst van de Messias. En dan staat er in onze tekst uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En het derde letten we op de toekomst van de Messias. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Het laatste stukje van de tekst. Hij komt, eerst dus de komst, ten tweede de afkomst en ten derde de toekomst van de Messias. Ik heb voor u de volgende mededelingen wat betreft de diensten volgende week. Zondag 14 december. Deo Verlente, zo de Heere wil, wij leven. Om 10:00 en om 6:30 hoop ik beide diensten voor te gaan. In de morgendienst is er de viering op het heilige avondmaal. In de avonddienst is er de dankzegging op de bediening van het heilige avondmaal. En de collecten voor vandaag zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de plaatselijke gemeente en de derde voor het bouw- en renovatiefonds. Van harte bij u aanbevolen, de Heere zegene u en uw gaven. Wij zullen samen gaan zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 85 vers 1, 3 en 4. Psalm 85, gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. Derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, 1, 3 en 4. Gemeente, een boomstronk. Dat is het beeld dat Jesaja schetst van het koningshuis van David. Een afgehouwen tronk. Meer niet. Dat is weinig hoopgevend. De herinneringen aan het moment dat die boom in volle glorie staat, stond te pronken, in gedachten worden teruggehaald. Tijden van vroeger, die komen niet terug. De glorietijd van het koningshuis van David is voorbij. En tenslotte is er helemaal niets anders overgebleven dan een tronk, een boomstronk. Jongens en meisjes, als je bij een omgehakte boom staat en je kijkt naar de stam, dan kun je zien hoe lang die boom er heeft gestaan. Je ziet de boomringen, de jaarringen. En soms kun je ze nog tellen ook. Zo lang stond die boom er. En als er iemand bij je staat, vader of moeder of een opa of oma, dan zou die zomaar tegen je kunnen zeggen: nou, die boom die stond er al toen je vader werd geboren of je moeder werd geboren. Of toen het huis werd gebouwd. En als het om die boom gaat, dan kunnen er zomaar een heleboel herinneringen worden opgehaald. Wat was die boom mooi? En wat kon je ervan genieten? En wat kon je er in de zomer heerlijk onder zitten? Maar het is voorbij, die boom is omgehakt. En stel je nou eens even een heel perceel met bomen voor. Bomen die zijn omgehakt. Nou, dat maakt een troosteloze indruk. Alleen nog maar boomstammen, boomstronken, meer niet. Dan kan het een prachtig bos zijn geweest, maar het is nu voorbij. Nou, hier in Jesaja 11 staat die omgehakte boom tegen de achtergrond van het oordeel van God over Juda, Israël en Jeruzalem. En daarmee dus ook het oordeel over het koningshuis van David. Maar gemeente, intussen blijven de beloften van God wel staan. Als iets duidelijk wordt hier in deze profetie, dan is het dit: God houdt zijn woord en God houdt zijn beloften. Jesaja, die heeft dat al verschillende keren kunnen profeteren. Koning Achas, een afstammeling van David, die hoort een heel bijzonder teken. Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel. God met ons. En de tijdgenoten van Achas die horen: het volk dat in duisternis wandelt, het zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over degene zal een licht schijnen. En een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij die rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God. Vader ter eeuwigheid, vredevorst. En dan vraag je af: waarom heeft men in de tijd van Jesaja zo weinig waarde gehecht aan die profetie? Zou dat misschien te maken kunnen hebben met het feit dat het volk dan hun zonde had moeten belijden? Dat ze tevoorschijn zouden moeten komen als een volk dat zich van de Heere had afgekeerd? Nou ja, dan kon je maar beter het woord van God negeren. Nou, trekt u de lijn even door. Zit het daar niet heel vaak al vast, gemeente? Bij het woord van God, de belofte van Gods ontferming en genade, heel makkelijk negeren, omdat we dan zelf als zondaar tevoorschijn moeten komen. Je dan je zondaar zijn niet kunt verdoezelen, maar je zonde moet belijden. Gemeente, hoe komt het dat de dingen van God inclusief de dingen van het heilig avondmaal. En ook dat, waar het heilig avondmaal teken en zegel van is, zo gemakkelijk opzij wordt geschoven, genegeerd. Het zo ver van mensen af kan staan, terwijl God zo overduidelijk zijn liefde en zijn genade proclameert. Zou het daar ook niet mee te maken kunnen hebben? Dat het overdenken van onze zonde en onze vervloeking ons niet zint. Zou het er niet mee te maken kunnen hebben dat we ons in de zonde als een vis in het water voelen? En dat we eigenlijk toch liefst het onszelf willen blijven. Ja, zegt u, maar het gaat toch ook zo gemakkelijk niet? Nou, wanneer je niet voor God verootmoedigt, dan gaat het nooit. Ja, maar zegt u, moet de Geest het dan niet doen? Gods Heilige Geest. Nou, wie zegt dat de Geest van God het niet wil doen? Hij is gewillig. Wij zijn onwillig. En dat is het eerste wat we hebben te doen, gemeente. Dat te belijden voor het aangezicht van de Heere. Anders lijken we verdacht veel op die mensen in de dagen van Jesaja. Mensen die voorbij gaan aan de blijde boodschap van heil en verlossing. Evangelie. Als die Israëlieten nou eerlijk waren geweest, dan hadden ze gezegd, vanuit ons is er geen hoop. En vanuit ons geen verwachting. Maar als ze nou eens omhoog hadden gekeken, dan hadden ze gezegd, er is hoop, er is verwachting, er is toekomst. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Valt op, gemeente, dat Jesaja hier in onze tekst een verband legt met het voorgaande. Hij zegt, want. Het is opvallend genoeg dat aan het eind van het vorige hoofdstuk het ook over bomen ging die werden afgekapt. Een heel bos zelfs. Doch ziet, de Heere, Heere der Heerscharen zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van gestalte zijn, die zullen neergehouden worden. En de verhevenen, ze zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouden. En de Libanon zal vallen door de heerlijke. En nee, daar ging het niet over het huis van Juda. En niet over het huis van Israël. Daar ging het om de vijanden van Israël, Assyrië. Ook dat wordt als een boom, als een bos omgehakt. Van het machtige rijk blijft helemaal niets over. Nu had Israël dat oordeel al eerder over zich horen afkondigen. Jesaja zei, om dit alles keert zijn toren zich nog niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt, want de goddeloosheid brandt als vuur. Doornen en distels zal ze verteren en zal aansteken de verwarde struiken des wouds die zich verheven hebben als de verheffing des rooks. Geen boom blijft er dus staan. Nou, maar zegt u, als het dan gaat om Juda, Jeruzalem, staat er dan een streep door het verbond van de Heere? Nee, gemeente, nog eens. Wie die boodschap gelooft en wie op die boodschap zich voor de Heere neerbuigt, die hoort nog meer. Want Jesaja, de profeet, die gaat verder. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Maar is dat een wonder. In dat verwoeste bos, in die kale vlakte waar niets te zien is van de oorspronkelijke schoonheid, daar begint iets te ontluiken. Kijk, als je langs loopt, als je oppervlakkig kijkt, dan zie je het niet. Dan zeg je, dit is het einde, het is voorbij, dit wordt niets meer. En daarom, gemeente, Laten we niet al te snel lopen. Laten we stil blijven staan bij die vlakte. En laat dat vruchteloze beeld eens even op u inwerken. Is dit het? Is dit nou Juda? Is dit nou Israël? Is dit nou het koningshuis van David? Ja, dit is het. En gemeente, als je nou nog eens even langer blijft staan, dan moet je zeggen, dit ben ik. Ik ben niet beter. Vanuit mezelf, door en doods, wat kun je er nog van verwachten? Intussen komt de Heere met zijn belofte van leven. Want, zegt hij, er zal een reisje voortkomen. En waar? Uitgerekend op die plaats waar het leven voorgoed geweken lijkt te zijn. Op die plaats, daar ontluikt nieuw leven. Dan zegt u, wat stelt dat voor? Als je weet hoe schitterend het is geweest, dan tel je zo'n takje toch niet. En toch, gemeente, dit reisje, dit takje, laat zien dat er hoop gloort voor Juda. In dit reisje, in dit takje, daar ligt de adventsverwachting van de kerk. Jongens en meisjes, denk eens even na. Hoe kwam de Heer Jezus naar de aarde? Was dat met glans en met glorie? Als koning? Als prins? Met pracht en praal? Nou nee, zeg je. Niet? Hij werd geboren in een stal en neergelegd in een kribbe. Hij had geen gedaante en geen heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Een dun takje. Daarmee vergelijk Jesaja hem. Dat is toch niet zoveel. Een reisje. Ja, moet dat nou die wilderige pracht van dat oorspronkelijke prachtige bos gaan vervangen? Ja, gemeente. De Zoon des Mensen komt niet in glorie en majesteit. Hij laat zijn heerlijkheid schuilgaan achter een lichaam wat de gevolgen van de zonde draagt. Kijk, men heeft wel eens gedacht dat de profeet die sprak over een koning die zou voortkomen uit het huis van David, Hizkia of Josia, Zerubabel. Koningen die worden wel vaker voorgesteld als bomen. En Daniel, daar lees je over een grote boom die boven alles uitstak. Een woonplaats voor de vogels. Nebukadnezar. En Jechonia, die werd de opperste tak van een ceder genoemd. En Zedekia, die werd een weelderig uitlopende wijnstok genoemd. En toch gaat het hier niet over zo'n koning. Niet om Hizkia, of Josia, of Zerubabel. Hizkia, die was al geboren toen Jesaja deze woorden profeteerde. En toen hij aan het bewind kwam, toen was de toestand niet zo zoals hier in onze tekst wordt geschetst. Je moet ook niet denken aan een andere koning uit het huis van David. Wat de omstandigheden ook waren, er was nog niet sprake van een afgehouwen tronk. En daarom, gemeente, als we verder lezen in de profetie van Jesaja, dan kunnen we bij dat reisje aan niemand anders denken dan aan vorst Messias, Jezus Christus. In hem breekt de heilstijd aan. Nou, laten we dan eens met elkaar kijken naar de afkomst van dat reisje. Het tweede vanmorgen, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Gemeente, dat takje, dat reisje, dat groeit niet zomaar op een willekeurige plaats, een willekeurige boomstronk. Dus ja, maar eens kijken. Dat is ook toevallig. Nee, gemeente, dat takje, dat groeit op de plaats waar een grote boom stond. Nou, het beeld van het machtige koningshuis van David. Boom omgehaald, van het koningshuis is niets meer over. Waar vroeger in het Oude Oosten over werd gesproken, het is tot iets onaantrekkelijks geworden. Stam en de kroon van die boom zijn afgehakt, verbrand. En ze zijn als waardeloos vernietigd. Wat over is, wat zijn wortels. Bovengronds is echt alles weggehakt, weggesneden. Alle eer en alle glorie is verloren gegaan. De profeet die profeteert over een tijd dat een vreemde heerser regeert over Israël. Koningshuis van David. Het is voorgoed geschiedenis. Tijd is voorbij. En zo gaat het toch met zoveel vorstenhuizen. Opgaan, blinken en verzinken. Nou, die afgehouwen tronk. Hier roept niet eens de gedachte meer op aan die roemrijke tijd van David en van Salomo. Er valt op dat Jesaja niet eens meer heeft over de afgehouwen tronk van David, maar de afgehouwen tronk van Izzi. David, dat is vergane glorie. Izzi, ja, dat is die onbeduidende herder uit Bethlehem. Kleinzoon van Boas en van Rut. Maar de Heere die had hem dan wel gezegend met 8 zonen, van wie sommigen in het leger dienden. Maar verder genoot hij Izzi geen enkele betekenis en geen enkel aanzien. Want David die was daar diep van doordrongen. Toen hij bij koning Saul kwam. Toen hij de schoonzoon van de koning zou worden. Wie ben ik, zei ik, en wie is het huis van mijn vader? Minachtend werd er dan ook over David gesproken als die zoon van Isaï. Als een crisis ontstaat. Na de regering van Salomo. De zoon van David. Dan zegt het volk. Wat deel hebben wij aan David, de zoon van Isaï? Kijk gemeente, in tijden dat het koningshuis van David op het toppunt van zijn macht is. Dan denkt men niet meer aan Isaï. Want die naam die zou de glans en de heerlijkheid van het koninkrijk bezoedelen. Wat is er van overgebleven? Ja, nog wat wortels die diep in de grond zitten. Daar zijn nog wat onbeduidende nakomelingen van Isaï. Naam David zijn ze niet eens meer waard. Hun koninklijke titels die zijn vergeten. Alles wat herinnert. De grote zoon van Isaï, dat is verdwenen. Ze bewonen geen paleis meer. En ze hebben geen aanzien. Eenvoudige mensen die hard moeten werken op het land, net als iemand anders. Maria en Jozef, als ze in de tempel komen, die kunnen niet meer brengen dan een armenoffer. Tortelduiven. Meer niet. Gemeente, kijk nog eens even verder. Die wortels. Want die oude boom die groeit niet op. Dat staat er niet. De tijden van vroeger die komen ook niet terug. Dat hebben de Joden gehoopt. Een nieuwe glorietijd. Net als onder David. Onder Salomo. Kijk eens even goed gemeente. Vanuit de wortels komt een reisje voort. Een scheut uit zijn wortels. David, hij was als het ware de eerste wortel uit het zaad Isaï. En vanuit die wortel groeit na zoveel jaren iets nieuws. En het woord scheut, dat benadrukt de nietigheid van het reisje. Een scheut. In het oorspronkelijke, daar klinkt iets door van wat wij kennen uit de naam Nazareth. Een scheut. Een Nazarener zal uit zijn wortelen voortkomen. Ja, wie in Nazareth woonde, die telde eigenlijk niet mee. Dan stond je onderaan de sociale ladder. Als je daar vandaan kwam, dan voorspelde dat niet veel goeds. Nou, als in Matteüs wordt gezegd dat door de profeten is geprofeteerd dat hij Nazarener geheten zou worden, nou, dan moet je aan deze profetie denken. Dit is die Nazarener. Die scheut uit die wortels. Een verachte scheut. Is dat nou de inhoud van het evangelie, gemeente? Moet hier nu alle aandacht op worden gericht? Ja. Ja. In dit onbeduidende takje legt God nu alles wat hij heeft. Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbend. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Een reisje. Vernederd. Vernietigd. Dat is toch wel het minste van het minste. Je zou zomaar voorbij kunnen gaan aan dit reisje. En je zou er zomaar aan voorbij kunnen lopen wat dit reisje, dit takje bewerkstelligt. Maar als je eraan voorbij loopt, dan gaan Gods gaven aan je voorbij. En denk dan heel concreet vanmorgen aan dat wat uitgebeeld wordt in brood en wijn bij de bediening van het heilige avondmaal. Daar ligt alles in wat het reisje bewerkt. Genade, verzoening, eeuwig leven. Hij die in zijn rijkdom wil delen, inderdaad, hij werd arm. Om anderen rijk te maken. Bijzonder genoeg staat dat ook hier al in onze tekst. Daarom zal een scheut uit zijn wortelen vrucht voortbrengen. Als het derde. De toekomst van degene die komt. Jezus Christus. Kijk. Als we het heel menselijk bekijken, dan zeg je, die scheut uit die wortels, dat wordt natuurlijk niks. Gedoemd hetzelfde lot te ondergaan dan die boom. Op een gegeven moment dan wordt die omgehakt weg. Dat is een scheut, een lood. Daar kun je soms alleen maar last van hebben. En toch weet Jesaja zeker, met dit reisje, deze scheut, loopt het anders af. Hij zal vrucht voortbrengen. Daar staat God zelf voor in. Kijk, het koningschap van Christus, het was eerst versluierd, onopvallend. Maar dat koningschap, het breekt door. Die dorre aarde ten spijt. Alles wordt er aan gedaan om de groei van die scheut te belemmeren. Al voor het ontluiken van het leven van het reisje doet de vorst van de duisternis er alles aan om te voorkomen dat er leven voortkomt uit die afgehouwen tronk. Hij zet de ene na de andere vernietigingspoging op gang. En dan is die scheut nog maar net aan het groeien. Of hij dreigt te worden afgesneden bij de kindermoord in Bethlehem. En daarvoor doet er alles aan om vrucht te voorkomen. Maar kijk u eens. De groei van deze scheut is niet te voorkomen. Is niet te stuiten door niets en niemand. Ezechiël die profeteert. Alzo zegt de Heere, Heere. Ik zal u van de opperste tak des hoge ceders nemen. Dat ik zetten zal. Van het opperste zijn er jonge takjes. Zal ik een tedere afplukken. terwijl ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden dat onder hem wonen zal. Alle vogels van allerlei vleugel. En in de schaduw van zijn takken zullen zij wonen. Zo is de toekomst van de grote nakomeling van David. Die scheut uit zijn wortels. Wat voor tegenkracht er ook zijn. Het koningschap van Christus, het breekt door. En hij laat het zien tijdens zijn omwandelingen op de aarde. Hij toont zijn tekenen en hij toont zijn wonderen. En hij laat het zien in zijn lijden en in zijn sterven. Juist in zijn diepste vernedering. In de grootste miskenning. In het ontkennen van zijn uiteindelijke afkomst breekt zijn heerschappij baan. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij ziet zaad. Hij zal vruchten voortbrengen. En daarom, gemeente, die vruchten, die komen dus niet uit de oorspronkelijke boom. Die vruchten komen voort uit hem. Die de wortel en het geslacht van David is. Grote Davidszoon. Hij brengt vruchten voort. Die geen andere nakomelingen van Isaïe zullen kunnen voortbrengen. Ja, maar zegt u, wat zijn dan die vruchten? Wat zijn die vruchten die deze scheut zal gaan voortbrengen? Nou, gemeente, dat zijn zij die vanuit zijn kruis en die vanuit zijn opstanding leren leven. En zegt u, maar hoe zien die vruchten er dan uit? Nou, vruchten van Christus, die lijken op Christus. Die vertonen zijn beeld. Zijn gezindheid is in hen. Je eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt. Eén van ziel en één van gevoelen. Je de dingen niet doet uit eigen belang of eigen dunk. Maar dat je in nederigheid de ander voortreffelijker acht dan jezelf. Dan hoef je deze week dus niet anderen te gaan onderzoeken of te beproeven. Dan gaat het erom dat je jezelf onderzoekt en jezelf beproeft. Die gezindheid van Christus in je is. Alleen in de gerichtheid op Christus word ik vanuit hem vruchtbaar. Gemeente, dan is het één van tweeën. Of je hebt toekomst door hem, of je hebt het niet. Dan wordt je levensboom neergehaald en neergehakt, omdat die vruchteloos is. Daarom letten op dat reisje. Dat is voortgekomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Vanuit die scheut uit zijn wortels. En die scheut is vruchtbaar en zal vruchtbaar zijn. Amen. Gemeente, wij zingen van de lofzang van Zacharias, het eerste en het vijfde vers. Het eerste en vijfde vers van de lofzang van Zacharias. Gemeente, wij zullen samen danken. We doen ook voorbeden. We doen voorbeden voor mevrouw Lodder. Zij is opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Ook haar man is thuis ziek. We doen voorbeden voor mevrouw Oudijn. Zij heeft opnieuw een chemokuur ondergaan. We doen dankzegging met de heer Van Hadem, die maandag 1 december 79 jaar is geworden. En we bidden ook voor de zondagschool die vanmiddag bij elkaar komt. Laten wij samen danken en bidden. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat u de God bent die instaat voor uw woord en voor uw belofte. Vanaf de eerste belofte tot op dit moment toe. U die laat zien dat u doet wat u belooft. Dat is zoveel anders als wie wij zijn. Dat is zoveel anders als wat de mensheid heeft gepresteerd. Los van u wordt het niets. Maar u bent heilig en heerlijk. En u houdt uw woord. En het reisje is voortgekomen. En de scheut die breekt door alles heen. En u zult u in Christus uw rijk voltooien. De grote toekomst komt en breekt aan. Heren, geef dat wij ons erop zullen onderzoeken. We betrokken op dat reisje, levend vanuit hem, vrucht van zijn kruis en opstanding zijn. Zonder dat is er geen leven. Als we een negatief antwoord moeten geven, ons dan verootmoedigen, we niet verder kunnen. Ons vast zullen klemmen aan uw woord en uw belofte. Heren, werkt u. Werkt u zo door. Kent ons in alle levensvragen. Kent ons. Al ons getwijfel. Kent ons. Het ongeloof wat ons parten kan spelen. Heren, doe ons zien op Jezus Christus uw Zoon. Wat zal de adventstijd dan een gezegende tijd zijn. Verwachtingsvol omhoog zien. Niets van het onze verwachten, maar alles van het uwe. Geeft u ons zo een gezegende week. Ons mogen voorbereiden op de bediening van het heilige avondmaal. Zegent u ons de ontmoeting komende woensdag. Dus juist ook daarover nadenken. Hoe wij ons kunnen en hebben voor te bereiden. Maar dat kan niet anders. Dan bij een geopend woord. Dat kan niet anders. Dan door uw Heilige Geest. En daarom ontferm u en ziet u naar ons om. En ook als we jonger zijn. Als het wat op afstand kan staan. Des te meer dat wat er gebeurt. In het breken van het brood. Het vergieten van de wijn. Er jaloersheid komt, er verlangen komt, er uitzien komt om te delen in dat wat u geven wilt. Verlangen, die ene naam te belijden onder de hemel gegeven tot zaligheid. Genade God, ontferm u zo over de gemeente. Zegent u alle werk wat gebeuren mag onder jongeren en onder ouderen. En bidden, ontferm u over de zieken, zij die al langer ziek zijn. En bidden in het bijzonder voor mevrouw Lodder die in het ziekenhuis is opgenomen. Longontsteking die behandeld wordt, de grote zorgen die er op dit moment zijn. We leggen het voor u neer en we leggen het in uw handen. U bent een wonderlijk God. En tegelijk, u bent de God die in uw Zoon Jezus Christus meer doet en meer doen kan dan wij kunnen bedenken. En laat daarom dit het houvast zijn van mevrouw Lodder, meneer Lodder, die ook ziek is. Dat in Jezus Christus ligt wat nodig is. In leven en in sterven. houvast over het aardse heen. Verzoening in zijn wonden. De overgave aan hem. Mogen we weten geborgen te zijn. Doet u dat ervaren, doet u dat zien. Dan weest u zo hen beide nabij. Weest u met hen. En kinderen, kleinkinderen, komende generaties. Omdat juist ook in deze omstandigheden, in de gerichtheid op u, u wonderlijk werken zult. Wij bidden, wees met mevrouw Oudijn, die opnieuw een chemokuur onderging. Mogen u danken dat de waarden zo waren, dat dat mogelijk was. U hebt haar daarin kracht gegeven en hulp, uw bijstand. En bidden ook om effect op deze kuur. En bidden, schenk uw zegen aan haar in de weg die zij heeft te gaan. De zorgen van het leven die juist bij het ouderen worden zwaarder en sterker kunnen worden. Wees u met haar man, toon o God uw ontferming. En doet u zien dat u de God bent die in alle dingen kunt en wil geven wat nodig is. Zo heffen wij met hen de hand omhoog. En wij bidden, ontferm u en zegent u hen en leidt u hen. U weet wat nodig is. U bent de God die in alle dingen kunt voorzien. Doet u dat. En zie hen zo aan. Wij bidden, wees met de heer Van Hadem. We mogen met hem danken dat u een hoge leeftijd mocht bereiken, verjaardag mocht vieren. Uw goedheid en trouw daarin ook zichtbaar wordt. Zegent u hem, ook samen met zijn vrouw bij het ouder worden. U hen omringt van dag tot dag. En doe dan des te meer. Zien op hem, Jezus Christus, uw Zoon. De glans van zijn ontferming over ons leven valt. We daarin ook mogen weten dat wat de toekomst ook brengt, u daarin kracht geeft en ondersteunt. En bidden, en zie zo alle aan, ook ouder geworden, ouderdom gebreken met zich meebrengt, als krachtige gedachten minder worden, zegent u en hoort u. Bidden voor de jongeren, jongens en meisjes, bewaart u hen, beschermt u hen. Houdt u hen, Heere, bij uw woord en bij uw getuigenis. Bidden voor de jongens en meisjes op de zondagschool vanmiddag, in de voorbereiding naar kerst, leren van liederen, psalmen, teksten. Heere, maak het vruchtbaar voor hen in hun hart, in hun leven. Tot eer, tot glorie van uw naam. Heere, wij bidden u, wees met ons land, met ons volk. Wanneer pogingen worden gedaan een nieuwe regering te vormen. Met alle obstakels die er zijn, we leggen het maar voor u neer. Heere, doet u zien dat het zonder u niets wordt. Dat het afgeleide van uw woord en van uw geboden niet zegenrijk kan zijn. Verootmoedigt u land en volk en overheid en vorstenhuis. En doet u zien dat we aangewezen zijn op de grote koning, Jezus Christus. En opent u dan wegen voor een nieuwe regering. Wij bidden, ontferm u zo over Europa. Spanningen die er zijn, spanningen in deze wereld. Gezocht wordt naar een oplossing in de crises die er zijn. Op allerlei niveau, op allerlei plaatsen. Wij bidden, schenk u zegen over Oekraïne. En gezocht wordt naar vrede. Doet u recht en gerechtigheid. Wij bidden dat voor Israël, voor de situatie in het Midden-Oosten. Handelt u naar wie u bent en toont u macht en majesteit. En vervult uw belofte en doe uw volk zien op dat reisje uit die afgehouden tronk. Ik bid voor hen die vervolgd worden vanwege hun geloof aan grijpende situatie in Noord-Korea, China, Iran. Heere, houdt u vast en geeft dat juist ook vijanden zien. Wie Jezus Christus is in hen die hem volgen. Met een vrede in Soedan, afschuwelijke situatie daar. hulpverlening onder druk staat. We leggen het voor u neer en we leggen het in uw handen. We bidden voor hen die getroffen zijn door rampen, overstromingen, aardbevingen. U bent een God die ook daarin zichtbaar maakt wat een mens heeft gedaan. Maar tegelijk bent u vol ontferming bewogen. Geef dat er geholpen kan en zal worden. We daarin ook onze verantwoordelijkheid zullen zien. Zo bidden wij, zo danken wij voor alles wat u ons deze morgen gaf. Gaat u met ons mee, bewaart u ons en beschermt u ons. En laat onze verwachting van u zijn, groot en heerlijk God. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 96, het negende vers. Psalm 96, vers 9, juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. Psalm 96. Gemeente, bewaar het woord, gaat u heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.